Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vandaag heb ik een gast in mijn podcast en dat is Els Brakman, een collega en vriendin. En Els heeft een mooi boek geschreven, vind ik. Het boek heet Mijn kind en ik, opgroeien in verbinding. En ik ga Els vandaag lekker het hemd van het lijf vragen. Welkom Els.
Ja, dankjewel. Erg leuk.
Ja, nou, er stond al een tijd op onze verlanglijst om samen in gesprek te gaan. Ik ben heel erg fan. Ik mocht je boek natuurlijk lezen.
Ja.
Als een van de eerste. Dat vond ik heel leuk. En toen werd ik eigenlijk gelijk al enthousiast. Dus ik vond het heel leuk om met jou in gesprek te gaan over opgroeien in verbinding. Sowieso wat dat is. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te vragen aan je. Wat is je drijfveer geweest zeg maar, om dit boek te schrijven? Dus, want je bent eigenlijk, zeg maar, je bent 65 nu.
Ja.
Dus volgens mij was dat zo'n soort... Punt, hè?
Eindakkoord, hè?
Ja, eindakkoord. Dus ik ben altijd heel nieuwsgierig van wat was je drijfveer dat je dacht, ja, dit boek moet er nog komen. Ouders moeten dit lezen. Dus wat is je drijfveer om dit boek geweest om dit boek te schrijven?
Ja, nou, ik heb toen ik zelf ouder werd, heb ik enorm lopen zoeken naar wat wil je kinderen meegeven? Wat doe je eigenlijk überhaupt? Kijk, ik ben inderdaad natuurlijk al zo oud dat in die tijd was er nog geen internet, je kon nog niks nazoeken. Dus het was vogelen en maar doen wat... Wat je dacht wat goed was en wat je een beetje voorgeleefd had gekregen. En ik vond het echt enorm zoeken. En ik heb altijd lopen zoeken naar de rode draad. De rode draad in mijn eigen leven, maar ook de rode draad in hoe je kinderen kunt opvoeden. Wat vind je nou echt belangrijk om hen mee te geven? En al puzzelend en al werkend, ook door mijn werk natuurlijk met de kinderen en met de ouders, kwam ik achter dat het meest essentiële woord eigenlijk in de opvoeding verbinding is. Dus daar wil ik een boek over schrijven. Dat is gelukkig gebeurd.
Ja, want je bent zelf moeder van hoeveel kinderen?
Van drie kinderen, drie meiden. Mm-hmm. En ik heb voordat mijn eerste kind geboren werd ook een jongetje gehad. Die is overleden na 2 dagen.
Ja.
Ja. Maar ook daar heb ik dus nog steeds verbinding mee. Die hoort er ook nog steeds bij.
Ja.
Ja.
Dus je hebt drie levende kinderen en één...
Hemelskindje.
Hemelskindje, Oké. Heel mooi. Ja, dus eigenlijk dat opgroeien in verbinding. En ik vond het ook leuk omdat het woord komt gewoon heel veel voorbij... Opgroeien in verbinding, verbonden zijn met je kind. Maar aan de ene kant is het ook een beetje een soort containerbegrip.
Ja.
En is het dan eigenlijk, ja, maar wat betekent dat dan? Wanneer ben je verbonden met je kind? Want jij hebt ook een praktijk voor begeleiding van ouders, hè?
Ja.
En ik ook, zo hebben we elkaar ook leren kennen. En daarin merk ik vaak, als we het dan hebben over... voel je je verbonden met je kind, voelt je kind zich verbonden met jou... dat het soms voor mensen ook een beetje ongrijpbaar begrip is... van wanneer ben je dan verbonden? Dus wat versta jij zeg maar over verbonden zijn met je kind? Wat is de essentie voor jou volgens?
Ja, de essentie ligt denk ik op een wat diepere laag... dan je in eerste instantie zou denken. Want normaal zeg ik natuurlijk ben ik verbonden met mijn kind. Maar als je dan vaak doorpraat met ouders die bij me komen... omdat ze zogenaamd een lastige kind hebben... dan schoot er nog wel eens een keer iets aan die echte verbondenheid. En ja, wanneer ben je verbonden met je kind? Dat is eigenlijk als een soort, wat mij betreft, een soort onvoorwaardelijke liefde voelbaar is. Echt vanuit je buik voelbaar is naar je kind toe. En daar moet je soms harder voor werken dan je eigenlijk denkt. Want dat is natuurlijk in wezen altijd. Elke ouder houdt van zijn kind. Als je dat vraagt aan ouders, dan is het natuurlijk altijd wel waar. Maar daar ligt vaak heel veel overheen gemetseld aan... allerlei dingen waar je zelf persoonlijk last van hebt... of waar je kind dingen in doet... waar je door je eigenlijk niet zo echt meer van hem kan houden... omdat je denkt van nou, daar heb ik helemaal geen zin in dat gedoe.
Ja.
Dus je echt verbonden voelen... dan moet je soms echt even bij stil gaan staan... en ruimte voor maken om dat echt te kunnen voelen... om vanuit die verbondenheid ook weer gewoon aan de gang te gaan met je kind... om door te gaan, om hem weer op de goede manier te kunnen begeleiden... En wat nou precies verbondenheid is, ja, dat is de liefdestorm die je voelt stromen. Daar gaat het wat mij betreft altijd om.
Ja.
Maar jij hebt er misschien een ander beeld bij?
Nou, ik vind het interessant wat je zegt. Er zijn vaak dingen overheen gemetseld, zeg maar. Of dingen die dat een beetje blokkeren.
Ja.
Wat zijn dan hele praktische voorbeelden? Of van jezelf, of bijvoorbeeld in de praktijk. Dat je denkt, nou dat is zo'n heel duidelijk voorbeeld. Waardoor het niet stroomt of waardoor er iets overheen gemetseld zit...
Nou, kinderen kunnen natuurlijk iets in je triggeren wat eigenlijk oud zeer is van jezelf. Als een kind vaak boos is en je kan niet zo goed met boosheid omgaan... omdat je bijvoorbeeld vroeger ook veel te maken hebt gehad met een boze ouder, waar je als kind toen nog niet tegen opgewassen was, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En je hebt nou je eigen kind ook weer heel veel woede aanvallen heeft en je kan er slecht mee handelen, dan kan je ook niet meer zo makkelijk de liefdestroom voelen die ook naar je kind toe gaat. Omdat je, in plaats van dat je kind bijna voor je ziet, ook nog steeds geraakt wordt in je eigen innerlijk kind. Omdat je ook nog steeds de angst of de pijn voelt van ja, je eigen trauma nog.
Ja.
En dat maakt je kind dan wakker in jezelf. En dat is, noem ik het, de deken wat eigenlijk over jou en je kind dan heen ligt. Dus op het moment dat je kan herkennen dat die kind gewoon misschien boos is om onbelangrijke dingen, kan het toch iets heel triggeren waardoor je niet zo goed die boosheid kan begeleiden bij je kind. Omdat het te veel in jou wakker roept.
Ja.
Van oud zeer.
Ja, want jij hebt ook de opleiding gedaan fluisterkind, hè? Zeg ik dat goed? Of is het present child?
Ja, present child heet het, ja.
Ja. Dat vind ik sowieso eigenlijk een prachtige methode. Dus dat is ook heel erg jouw uitgangspunt, hè? Van wat laat het kind zien wat met jou te maken heeft, toch vaak?
Ja. Ja.
Dus eigenlijk is dat ook wat je zegt, dat er vaak iets gebeurt wat de ouder triggert, waardoor het lastig wordt om het authentieke kind nog te zien. Maar dat je eigenlijk heel erg gefixeerd raakt op het gedrag.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
En dan vergeet je naar de laag eronder te kijken, of om die ook nog te kunnen voelen eigenlijk.
Ja.
Daar kan je dan vaak niet eens meer bij komen. En dat soort mensen zie ik in mijn praktijk, maar die zie je ongetwijfeld ook in jouw praktijk.
Ja.
Ja.
Mijn eigen voorbeeld was heel duidelijk, die heb ik wel eens vaker genoemd, dat onze oudste zoon wat introverter als kind was. Dus die keek wat meer de kat uit de boom. Ik was me toen nog onbewust dat ik, zeg maar, als overlevingsmechanisme me altijd heel erg ben juist gaan uiten en heel erg naar voren gedrag. Dus heel erg juist contact maken en heel erg dat vastgrijpen. En ook voor mezelf opkomen. Dus ik heb als kind heel erg geleerd om mezelf voor mezelf te vechten, zeg maar.
Ja.
En toen hij jonger was, liet hij dus heel vaak het kaas van zijn brood eten.
Ja.
Dus dat vond ik heel lastig, dat ik hem zag worstelen daarmee. Ja. Dat raakte me heel erg. En dan dacht ik, oh, hij moet weerbaarder worden. Hij moet op judo. Oh, ja. Hij moet, en uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat hij, zeg maar, een bepaalde zachtheid liet zien. Die ik dus afgemetseld had. Omdat ik dat spannend vond. Dus op het moment dat hij dat deed, dacht ik, oh, dat gedrag, dat is niet goed. Dat moet weg. Hij moet weerbaarder zijn of zo.
Ja.
En terugkijkend was het dus echt puur alleen mijn eigen probleem.
Ja.
En hij deed helemaal niks. Hij was gewoon aan het opgroeien, zeg maar.
Ja,
maar in mij, ik dacht eigenlijk, oh, dat is niet goed.
Ja, ja.
Dit is een probleem.
Ja, ja. Ja, dat herken ik wel, hoor.
Ja.
Dat heb ik met onze oudste dochter gehad, weet je. Die werd geboren terwijl ik eigenlijk ook nog aan het rouwen was om ons eerste kind.
Ja.
In de eerste half jaar of zo was het gewoon helemaal geen vrolijk kind. In ieder geval niet bij mij. Wel bij andere mensen, maar niet bij mij. Dus daarin spiegelt ze eigenlijk nog steeds ook mijn rouw, waar ik eigenlijk nauwelijks tijd nog voor nam. Want ik was en praktisch druk met haar bezig, maar ik wilde het ook eigenlijk niet meer. Ik denk, ja, ik wil gewoon een hele blije moeder zijn. Maar
ja,
eigenlijk had ik er gewoon nog wat werk in te doen. En pas toen ik weet nog, ik zat op een duintje op Vlieland met Eva zo naast me. En toen voelde ik in één keer dat ik ons jongetje kon loslaten. En wat op dat moment werd Eva ook gewoon vrolijk weer bij mij. En dat is dan zo bijzonder, zo'n innerlijk proces wat je dan zelf meemaakt. Waarin je dan, wat een kind dan ook mee voelt eigenlijk, mee resoneert.
Ja.
En op dat moment kon ik me ook veel beter weer met haar verbinden.
Dus in jouw geval zou je dan kunnen zeggen, dan stond eigenlijk de verbinding, stond er eigenlijk de rouw van het eerste kindje, van Ruud, stond in de weg met de verbinding met Eva.
Ja, precies, ja. Ja.
Oké. Okay. Dus verbinding gaat heel erg over de connectie tussen ouder en kind, zeg maar een soort onzichtbare stroom.
Ja.
Ik zie altijd zo'n soort limiskaat, weet je, zo'n soort acht.
Ja.
Dat het eigenlijk altijd in beweging is tussen ouder en kind.
Ja. Ja, dat is het leven natuurlijk. Weet je, je bent lang niet altijd met je kind zo bezig. En gelukkig je kind ook niet altijd zo met jou, omdat je ook allebei je eigen leven hebt.
Ja.
Het is alleen maar dat je weet dat je altijd weer die beweging naar het midden toe kan maken. Dat je elkaar daar weer vindt.
Ja. Want wat ik vaak zie is wat volgens mij het allermoeilijkste is van ouder zijn. Als ik naar mezelf kijk en ook naar de mensen die ik mag begeleiden in de praktijk. Is dat als je op het moment dat je ouder wordt of besluit ouder te worden of het geluk hebt dat je ouder mag worden van een kind, dan ontstaan er in ons allerlei concepten, zeg maar, van hoe het dan gaat zijn, zeg maar, een kind. En we hebben toch allerlei verwachtingen en ideeën, zeg maar, over hoe dat gaat zijn, zeg maar, dat kind en het gezin. En nou, inmiddels kan ik wel zeggen dat eigenlijk alles wat je verwacht nooit zo gaat zijn zoals je denkt dat het gaat zijn.
Nee.
Dus het moeilijkste volgens mij van een kind opvoeden is het omarmen van wat er is. Want je kan een kind krijgen die totaal anders doet of beweegt of iets anders komt doen op aarde dan dat jij voor ogen hebt of had. En dat dat het moeilijkste is, zeg maar. Dat wij als ouders toch best wel een bepaald vaak een idee hebben over hoe we denken dat het moet zijn of moet gaan of zo. En dan dat daar een beetje frictie ontstaat. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ja, ik kan niet zo goed herinneren of ik me al een beeld kon maken. Want ik denk dat ik me juist helemaal geen beeld kon maken. Maar je hoopt natuurlijk altijd wel dat de kinderen toch een beetje in jouw geest zich voortbewegen op deze wereld. En op het moment dat ze dat niet doen, is het natuurlijk de kunst om even een stap achteruit te doen. En het kind helemaal weer in zijn compleetheid te zien in wie die is en wat zijn bewegingen op deze wereld zijn.
Ja.
Ja, en dan toch zonder dat je dan denkt dat je niet meer zo goed verbonden bent met elkaar. Want juist misschien door een stap achteruit te maken, kan je hem beter zien.
Ja.
Als je er dicht bovenop zit, dan ben je meer gebonden aan elkaar. En gebondenheid roept natuurlijk heel wat anders op dan een verbondenheid.
Ja.
Een verbondenheid gaat vanuit een actieve verbinding met jij en de ander. En gebonden zijn, dat is iets vanuit loyaliteiten dat je dat doet. Of verplichtingen naar elkaar. En de kunst is natuurlijk, elk kind wordt natuurlijk geboren in een soort gebondenheid. Ik bedoel, het begint dan met die navelstreng, waardoor je letterlijk gebonden bent aan elkaar. En de eerste jaren ben je toch ook nog steeds echt gebonden aan je ouders, omdat je ook afhankelijk van hen bent. Maar het is ook wel de uitnodiging en de plicht van ouders om die gebondenheid steeds losser te laten en daar verbondenheid tegenover te zetten.
Ja, ja, en dat bedoel ik eigenlijk een beetje met projectie, zeg maar. Dat ik, wat ik vaak zie is dat we onze verlangens of bepaalde, bijvoorbeeld als je nou kijkt van als je in je eigen jeugd bepaalde dingen niet gehad hebt of bepaalde dingen zijn niet zo fijn verlopen, dan kan je voornemen zijn, dat ga ik totaal anders doen.
Ja, ja, ja.
En dan heb je daar een bepaald idee van en dat is dan die projectie die we eigenlijk op het kind projecteren.
Ja.
Dus het kind moet eigenlijk iets gaan doen waardoor jij, zeg maar, je gemis uit je jeugd of wat je jammer vond, om dat recht te breien of zo. Snap je? Dus heel vaak heb ik het idee dat we onbewust zoveel projecteren op een kind. Dat we, tenminste, dat als ik naar mezelf kijk, dat ik dacht, ja, daardoor heb ik misschien niet altijd helemaal goed kunnen kijken wie nou mijn authentieke kind was, zeg maar. Van, af en toe dan schuif je daarvan weg en dan zit je veel te veel te denken van hoe het moet zijn. Bijvoorbeeld als de oudste, dat ik dan dacht, voor mij zou het een rustiger beeld zijn als hij sociaal vaardiger was op die leeftijd.
Ja.
Terwijl dat had gewoon meer tijd nodig. Hij bewoog op zijn eigen manier. Maar door mijn idee van wat ik voor ogen had, dan ga je toch een beetje als ouder zitten
kneden en zo. Hè?
Ja.
Ik heb een hoofdstuk over geschreven in het boek. Het heet Lastige Ouders.
Ja.
In plaats van lastige kinderen, gewoon lastige ouders. Want dit is gewoon voor kinderen natuurlijk heel lastig om zo'n soort ouder te hebben.
Ja.
Want je komt hier op deze wereld om je eigen leven te leven. En je wil graag een verbinding met je ouders, omdat je van hen houdt, omdat je, dat je hen dankbaar bent voor wat je gekregen hebt allemaal. Dus dat is het, daar ligt het probleem niet. Maar je wil natuurlijk wel je eigen leven oppakken. En je wil je ook verbinden met wat er nog meer om je heen is. Niet alleen maar je eigen ouders, want soms maken we onszelf ook daar wel een beetje te groot in. Denk dat we denken, we zijn zo belangrijk voor ons kind. Ja, dat ben je de eerste paar jaar misschien wel. Maar in wezen is een kind natuurlijk ook, is echt niet alleen maar van jou afhankelijk in zijn leven. Hij is ook afhankelijk van heel veel andere dingen waar hij zich mee verbindt. En heel veel andere mensen waar hij zich ook mee verbindt en mee verhoudt.
Ja, ik vind het ook een leuke zin. Dat zei ik net al bij het voorgesprek. Dat ik hou altijd wel van die zinnen dat je zegt, we maken onszelf veel te belangrijk, zeg maar. Dus dat dat ook af en toe wel lekker is om jezelf even terug op die plek te zetten van zo belangrijk ben je ook weer niet.
Ja.
Je bent natuurlijk wel heel belangrijk, want je bent het kind spiegelt zich aan jou en jij brengt het, je groeit samen op. Dus je bent wel heel belangrijk voor ze. Je bent wel een van de belangrijkste personen, maar het kind komt door je en het is niet van je. Dat vind ik altijd de meest
mooi, hè?
Helpende zin voor mezelf elke keer weer van het is, een kind is niet van mij. Ik merk ook wel eens, je zegt het gewoon vaak mijn kinderen of onze kinderen, maar eigenlijk denk ik best wel raar. Ja. Want je eigent het je toe, zeg maar.
Ja, ja.
En als je dan, wat maakt ouders soms lastig? Wat zijn dan, zeg maar, lastige ouders voor een kind?
Nou, dat denk ik toch de ouders die hun eigen verwachtingen en eigen hoop projecteren op hun kinderen. Dat is denk ik, dat staat wel een beetje bovenaan.
Ja.
En ook ouders die toch moeilijk kunnen loslaten, die kinderen, hun kinderen nog nodig hebben voor een soort zelfbevestiging of zingeving. Wat ze dan hup in hun kind stoppen.
Ja.
Dat ze zichzelf toch belangrijker maken voor een kind dan dat ze in wezen dat het reëel is of wat, ook wat gezond is.
Ja.
Dus daarin kan je als ouders behoorlijk lastig zijn eigenlijk voor kinderen.
Ja, dus dan is het vaak dat we dat het kind zeg maar iets moet doen om onze behoeften te vervullen, om je geliefd te voelen of dat soort dingen. En ik moet ook gelijk denken aan bijvoorbeeld een ouder, wat we natuurlijk steeds meer zien in een soort prestatiegerichte maatschappij, dat het kind dan, als er zo'n bepaalde verwachting ligt dat je iets moet gaan doen of dat je een bepaalde niveau moet gaan halen in je studie, of dat dat bij ouders toch ook best wel vaak een... En dan zeggen ze ook, ja, ik wens het beste voor mijn kind. Maar tegelijkertijd denk ik daar ook altijd bij van...
En voor mezelf.
Ja, en voor jezelf eigenlijk.
Hè? Dus visitekaartje. Het kind als visitekaartje. Ja, dat is ook een van de dingen. Ja, daar is hij niet voor. Daar is hij niet voor op de wereld gekomen.
Nee, moeilijk is dat. Ja, hè? Waar is dan de scheidingslijn dat je denkt van... Ik doe het omdat mijn kind verder wil helpen in het leven.
Ja.
Of doe ik het echt omdat ik anders denk dat het dan... Ja, niet voldoet aan iets waar ik denk waar het wel aan moet voldoen of zo.
Ja.
Dat vind ik altijd de leukste gesprekken met ouders. Want heel veel wat we doen, zeggen we, doen we uit liefde.
Ja.
Maar als we dieper gaan kijken, zitten er toch ook misschien wel veel meer eigen belang in, zeg maar, dan we denken. Dat vind ik ook het fijne aan het boek, is dat jij omschrijft op een gegeven moment ook de metafoor, heb ik ook overgenomen, jij ook weer van iemand, begreep ik. Dat die helpt mij heel erg dat je een sherpa bent voor je kind.
Oh ja, ja.
En dus dat je zeg maar naast je kind loopt en dat je hebt dat pad al gelopen, dus je begeleidt het wel, maar je laat het kind wel zelf het pad bewandelen, zeg maar.
Ja.
Dus dat vind ik eigenlijk een hele mooie metafoor, in plaats van dat jij constant eigenlijk voorop loopt en zegt, we gaan hierheen, we gaan daarheen. Ja. Is een andere rol, zeg maar, hè? Is een wat een ander soort begeleiding, een sherpa, dan een... Ja. Groepsleider, of laat ik het zo zeggen. Ja. Dus die vind ik altijd fijn om...
Ja. Dat ik nou ook denk van, een sherpa die draagt ook de lasten van... degene die begeleidt.
Ja.
En ik denk dat dat nou weer precies is iets wat toch niet zo krachtig is. Want ik denk dat elk kind ook gewoon zijn eigen lot heeft. Net zoals jij ook je eigen lot hebt.
Ja.
En een lot krijg je door de omstandigheden waarin je geboren bent. En... hoe je er mee omgaat.
Ja.
En dat doet iedereen natuurlijk op zijn eigen manier. Wij als ouders doen het op onze eigen manier en hebben het op onze eigen manier gedaan. Maar een kind heeft het natuurlijk ook weer. Die heeft het lot dat hij bij jou geboren is. En het kan een fijn lot zijn of ook een lastig lot zijn. Dat hangt er vanaf hoe je er zelf mee omgaat.
Ja.
Maar dat is ook weer zijn lot. En de kunst is natuurlijk om dat niet voor kinderen weer weg te poetsen of weer weg te vangen. Om hem ook gewoon zijn eigen dingen te leren dragen in het leven.
Ja, dus je eigen rugzakje noemen we het altijd.
Je eigen rugzakje, ja. En daarmee mag je hem wel helpen en steunen, maar niet overnemen.
En zou je dan zeg maar nu een concreet voorbeeld kunnen noemen van misschien een casus of een verhaal dat je denkt, nou dat is zo'n voorbeeld van hoe?
Nou, als je bijvoorbeeld zelf als ouder heel zelfstandig hebt moeten zijn, omdat je, nou welke omstandigheden dan ook, dan kan het zijn dat je je kind gunt dat hij niet zo vroeg zelfstandig hoeft te zijn. Dus je gaat hem aan alle kanten nog, blijf je hem steunen, terwijl hij eigenlijk al lang veel meer dingen uit zichzelf zou kunnen.
Ja.
En dat bedoel ik dan eigenlijk van, ja weet je, dan is het lot van het kind dus dat hij eigenlijk een ouder heeft die hem pampert.
Ja.
Maar de kunst om er wel een stap terug te doen, om hem toch in ieder geval ook zijn eigen zelfstandigheid weer te geven.
Ja, dus dat je dat noemen ze ook wel eens in de populaire termen helicopter parent of de curling ouder, zeg maar.
Die te
veel doet, omdat eigenlijk als kind, zeg maar, als je bijvoorbeeld als kind te weinig gesteund hebt gevoeld, dan denk je, ja, eigenlijk als met ieder mens waar ik mee in gesprek ben en ze zeggen ook, als ze iets vinden van hoe hun ouders het gedaan hebben en dat ze bijvoorbeeld zeggen, maar dat ga ik compleet anders doen. Nou, die belofte is meestal ook een recept voor ellende, want dan ga je het meestal te doen, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Dus dan ga je je eigen pijn wegpoetsen. Ja, dus noem wat als een kind een bepaalde uitdaging heeft, of op leergebied of op gedraggebied, dat je ze ook wel de ruimte geeft omdat, zeg maar, dat je ze steunt, maar dat je het niet constant situaties gaat vermijden, zodat het kind niet in
Nee, klopt.
Te veel geconfronteerd wordt met zijn uitdaging. Ja, want dan zou je te veel wegnemen.
Ja, ik had bijvoorbeeld mijn dochters volleyballen altijd heel graag. Maar met volleyballen word je de ene keer word je wel opgesteld en de andere keer word je niet opgesteld bij een wedstrijd.
Ja.
En dan kon ik af en toe, en ik heb zelfs wel eens een keer de trainer op aangesproken, helemaal fout natuurlijk, maar dat ik echt vond dat mijn kind echt wel opgesteld kon worden.
Mm-hmm.
Omdat ze toch, nou weet ik veel, aan bepaalde voorwaarden had voldaan. En dat hij dat niet deed. En dan. En mijn dochter vond het helemaal niet nodig dat ik me ermee bemoeide. Maar ik deed dat wel. Echt
ja.
Zo. Nou, weet je, dat is dus echt helemaal over de grenzen gaan. Maar dat is ook omdat je dan eigenlijk van met je eigen pijn naar je kind zit te kijken. Toen denk je, ja, maar dat is haar lot nou. Omdat zij gewoon niet opgesteld wordt. En zij kan het prima dragen. En ik ga het proberen te poetsen voor. Dat staat nergens op.
Ja. Eigen ongemak.
Eigen ongemak.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is een heel fijn concreet voorbeeld, zeg maar, denk ik eigenlijk, van dat we dingen denken te moeten doen voor kinderen, terwijl het eigenlijk meer over onszelf gaat.
Ja, ja.
En ik denk ook dat dat misschien ook wel het tijdperk is, dat als we als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder is geboren in het begin van de oorlog, daar was gewoon veel minder ruimte, zeg maar, daar moest je gewoon mee, zoals oudste dochter in een groot gezin, moet je veel helpen. Ik denk dat we in dit tijdperk natuurlijk veel meer, dat er veel meer ruimte is voor het kind, voor het individu, voor een gevoel en zo. Dus dat daar zeg maar veel meer tijd en ruimte voor is. Maar wat ik ook wel zie, is dat we misschien ook wel soms ook op moeten passen dat we niet voor ieder wissewasje, dat zeiden we al bijvoorbeeld, je erkenning geven aan gevoelens van een kind is hartstikke belangrijk.
Ja.
Maar dat het bijvoorbeeld een toffee niet krijgt omdat hij het wel wil hebben of een koekje, daar zou je dan niet helemaal de ruimte voor moeten nemen. Wat vervelend dat je... dat je je zo voelt en dat we zeg maar dat je wel keus goed kiest van erkennen van gevoel. Dat is belangrijk, maar het hoeft niet bij iedere niet gekregen toffee of koekje of zo, zeg maar. Hè?
Nee, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, en dan koppelend aan verbinding. Het gaat natuurlijk altijd over een hartsverbinding die je met je kind hebt. Maar dat houdt ook in dat je ook kunt overzien wat het kind echt nodig heeft.
Ja.
Dus niet alleen maar in de knuffellaag, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar ook juist in de diepere laag. En ook daarin is de verbinding, in de liefdevolheid, is die soms ook gewoon voor ouders een soort ongemakkelijk. Omdat je hem ook wel op een soort spoor moet houden.
Ja.
Een kind moet nou eenmaal op deze aarde leren dat er bepaalde grenzen zijn. Ook voor zijn eigen gemoedsrust.
Ja.
Maar ook omdat het een sociaal wezen moet worden. Dus ook daarom is een soort verbinding met wat hij echt nodig heeft. Om hem helemaal te zien zoals hij is. En waar zijn behoeftes liggen en waar zijn ontwikkeldingen zijn. Dat is ook een vorm van echt in contact blijven. Op de liefdestroom blijven zitten.
Ja. En dus eigenlijk is het super belangrijk om, dat is ook altijd mijn speerpunt, om jezelf goed te kennen. Want als je goed weet wat je eigen pijnpunten zijn of triggers...
Ja.
Dan kun je ook makkelijker overzien of je verbonden blijft of dat je heel erg met je eigen thema aan de haal gaat.
Ja.
Ja. Want we hebben het natuurlijk vaak over hechting. Dat is ook zo'n begrip wat natuurlijk steeds bekender wordt of minder. Zeg maar. Vroeger was het misschien, als we het hadden over hechtingsproblematiek, dachten mensen, wat betekent dat hechting? Ik heb wel het idee dat het zeg maar wat normaler begint te worden. Maar wat betekent hechting in jouw optiek, want jij zegt ook zo mooi, een kind hecht zich aan veel meer dingen dan alleen aan de ouder. Hè? Dus
ja.
Wat betekent hechting in jouw ogen?
Ja, dat is een beetje terugkijkend op mijn eigen leven. Dat ik denk van, goh, wat maakte dat ik de spirit had, de spirit kreeg, de spirit behield, om mijn leven vorm te geven. En in mijn jeugd was mijn moeder helemaal niet zo'n hechtingsfiguur, zoals we dat nu ongeveer definiëren. Mijn moeder knuffelde niet, die had amper door wat ik deed, heb ik wel eens het gevoel gehad.
Ja.
Maar ze schepte? Ze schepte, denk ik. Hè?
Schepte, denk ik. Voor mij, ja.
Wel de goede voorwaarden voor me. We hadden altijd dieren om ons heen. Mijn vader was dierenarts, dus we hadden altijd sowieso dieren van de praktijk die ziek waren, die we opnamen. Of wat. We hadden altijd beesten om ons heen en dat gedoe rondom die beesten, dat was voor mij heel verbindend.
Ja.
Ik deed het toen, want ik mocht ze verzorgen. Ik mocht vermoeden alles met ze doen. Op een gegeven moment, weet je, ze reden rond. De beesten zetten gewoon in de wandelwagen. En dan gingen we weer rondrijden, bij wijze van spreken. Terwijl ze nog half in de kozen lagen. Maar dat soort dingen deden we.
Ja.
Gaan we ze eten, we verschonen ze. Die verbinding, omdat je dan met elkaar iets dingen doet. Je hoort erbij, je doet het toe.
Ja.
En dat ging dan niet met de knuffels van mijn moeder en een bevestiging of zo, maar gewoon in het dagelijkse leven zelf.
Ja.
En ja, ook, weet je, als je groter wordt ook, dan, dan merk je ook gewoon dat de clubjes waar je bij hoort, de mensen die je ontmoet, en die jou even helemaal echt zien en bij wie je mag zijn, wie je bent, dat je echt zo die veiligheid voelt. Ook dat soort verbondenheid, die maken dat je gewoon je leven oppakt en je leven de moeite waard vindt.
Ja.
En ik denk dat dat eigenlijk nog belangrijk is. En dat je een hele warme, knuffelige band met je moeder hebt, bij wijze van spreken. Dus ik heb ook in mijn boek dingen uitgesplitst over waar je je mee verbindt. Je verbindt je vooral met jezelf natuurlijk, daar begint het mee.
Ja.
En dan is het met de ander, maar ook met de maatschappij, met ja, de wereld om je heen. Dat zijn je buren, maar dat is ook gewoon de politiek of met andere dingen die heel erg boeien. Of mooie kunst of muziek of wat dan ook. En je verbindt je met de materie. Dat is sowieso gewoon nodig. Wij mensen hebben nou eenmaal materie om ons heen nodig. En als je daar zuinig op bent, dan blijft het ook mooi. Weet je, want materie hebben we gewoon ook nodig. We hebben gebruiksvoorwerpen nodig.
Ja.
Dus daar verbind je ook mee. Je houdt gewoon op een gegeven moment van een fijne spijkerbroek, bij zo'n spreken. En ja, het laatste punt waar je je mee verbindt, dat is ook toch de natuur of het spirituele. En dat is iets wat misschien vroeger wat meer nog in het licht stond dan tegenwoordig. Ik werd gewoon, vroeger had ik gewoon naar buiten gegooid als mijn moeder het huis wilde schoonmaken. Dan zei ze, jongens, hier je laars en daar is buiten. Over 3 uurtjes haal ik jullie weer binnen, want dan is mijn huis weer schoon. Zo ging dat en wij zaten buiten en ja, buiten was altijd wel een stok, een slak, een
Van
spinnetjes, een potje. Maar dat maakt wel dat je op een andere manier je of met de natuur je kunt verbinden. Waarin je een soort rust vindt. Waarin je egoloos eigenlijk aanwezig bent.
Dus eigenlijk
een soort verbondenheid. Op een hele andere laag natuurlijk.
Ja, dus eigenlijk zeg je, dat is eigenlijk een haakje terug naar van dat we ons ook weer niet te groot moeten maken. Of zeg maar, wij als ouders zijn het enige waar een kind zich aan kan hechten. Ja. Wat heel hoopgevend is, is dat je beseft dat er dus heel veel elementen zijn waar een kind zich aan hecht en aan optrekt. Wat ook maakt dat een kind blijft denken, ik vind het leven de moeite waard om groot te worden.
Ja, top samengevat, precies.
Ja, toch? Ja.
Ja, ja,
ja. Ja. Ja, eigenlijk vind ik het ook wel, want ik, als ik heel eerlijk ben, dan is mijn idee met hechting ook toch wel misschien wel te veel op de ouder gericht. Terwijl je hecht je natuurlijk aan veel meer dingen.
Ja.
Want het leuke is, als ik nu denk terug aan, ik heb vroeger veel gehandbald als jong kind. En dat kon ik toen goed, terwijl ik op een gegeven moment ging keepen. En want jij zei ook van, nou, dat zie je zien voor je authentieke ik. Maar ik dacht ook, daar kon ik altijd wel. We hadden op een gegeven moment zo'n wat oudere mannen, een trainer. En die was altijd zo enthousiast en dan voelde je zo echt gezien.
Oh ja, ja.
Dus ik denk, oh ja, dat was ook zo'n sleutelfiguur eigenlijk.
Ja.
Dus dat hele, die sport had ook wel die functie voor me.
Ja.
En inderdaad, ik herken heel erg, mijn moeder is ook heel erg in praktisch altijd geweest. Mijn moeder was absoluut geen knuffelaar en die ging ook niet zeggen, ik ben super trots op je of wat heb je dit geweldig gedaan. Mijn moeders liefdestaal was anders.
Ja.
Waardoor ik ja, ook nu wel mijn eigen opvoeding soms ook wel het allemaal te wilde doen. Want ik dacht, ja, dat heb ik gemist. En dan wil je zo enorm verbinden met je kinderen. Maar het is eigenlijk veel, veel meer gebonden dan verbonden.
Ja.
Dus,
je bent dan nog gebonden aan je eigen verleden, hè? Naar je eigen verlangens. Ja. Ja, nee, ja, verbinding is natuurlijk toch iets actiefs, waarin je gewoon de een en de ander, dat je elkaar ontmoet
in het midden.
In het midden, in daar waar je ziet wat de ander nodig heeft en aangeeft wat je zelf nodig hebt.
Ja.
Dat je kan ontvangen en kan geven, hè? Op dat vlak ontmoet je elkaar, denk ik.
Ja, dat vind ik sowieso eigenlijk het allermooiste aan ouder zijn of het ouderschap.
Ja.
Voor mijzelf is het eigenlijk. En dan komt het natuurlijk ook omdat ik op een gegeven moment mijn werk ervan ben gaan maken.
Ja, ja, ja.
Maar dat ik denk van, door die kinderen joh, die hebben mij zo aan het werk gezet eigenlijk. Doordat je op een gegeven moment gaat ontdekken dan wat er gebeurt met dat kind. Dat het eigenlijk, ja, hoe langer ik onderweg ging, kreeg ik natuurlijk steeds meer door dat het eigenlijk alleen maar over mezelf ging. Dus ja. Dat vind ik zo fijn eigenlijk eraan. Dat je dus het ouderschap is eigenlijk ook gewoon weer een grote uitnodiging of een mooie reis die je maakt, waardoor je jezelf nog beter leert kennen. En is ook wel een soort speerpunt om altijd aan te geven dat ook jij en ik, zeg maar als tussen haakjes professional, dat je als mens dus allemaal dingen doet waarvan je later denkt, ja, dat deed ik, maar dat was eigenlijk puur mijn eigen behoefte. Of nee, allemaal van die voortschrijdende inzichten. Wat zo mooi is dat je zelf opgroeit. En eigenlijk samen met je kind opgroeit. En dan probeer je daarin zeg maar de beste opvoeder te worden of zo, wat mogelijk.
Ja, ja, ik denk dat ik zelf nooit zo bezig ben geweest met mezelf toen ik aan het opvoeden was. Ook misschien omdat ik het niet echt voorgeleefd heb gekregen. Maar ik was altijd wel druk bezig met voorwaarden scheppend voor dat ze verbinding konden maken met, ja, met de maatschappij en met de natuur en met de sociale omgeving om hen heen.
Ja.
Dus ik denk dat ik daar al onbewust veel meer mee bezig ben geweest dan dat ik later in mijn bewustzijn kreeg.
Ja. Maar het is misschien sowieso verschillend bij iedereen, wat voor...
Ja, nou ja, ik had eigenlijk helemaal geen traumatisch verleden. Dus misschien dat het ook wel heeft meegespeeld. Dat maakt niet trouwens uit, want ik heb natuurlijk wel mijn dingen op mijn kinderen geplakt hoor. Dat heb ik zeker gedaan, maar dat heb ik toen nooit als lastig ervaren. Dus ja. Je zou het aan mijn kinderen moeten navragen wat zij als lastig hebben ervaren. Maar ja, ik was er echt vooral bezig ook om misschien dan door te geven wat ik zelf ook als zo waardevol heb meegekregen. En wat ik mee heb gekregen is inderdaad gewoon de verbinding met alles wat om me heen leeft en groeit en bloeit. En de betrokkenheid bij de natuur, bij de beesten, bij de mensen om je heen. Ook hetzelfde materialen of zo, waar mijn moeder altijd heel zorgvuldig en zorgzaam mee was.
Ja.
Dus ik denk dat voor mij altijd al doorcijpelde in mijn hele opvoeding.
Ja, en als je dan kijkt in het boek, hè, want het boek heb je vormgegeven. Ik vind hem heel duidelijk. Waar ik altijd van hou is dat het overzichtelijk is, zeg maar. En jij hebt er ook zeg maar in delen geschreven. Dus je hebt allemaal verschillende delen in het boek zitten.
Ja.
Wat zijn dan eigenlijk de belangrijkste dingen, als je het nu zeg maar zou kunnen opnoemen? Welke dingen heb je gevat in het boek die belangrijk zijn voor jou, zeg maar, om mee te geven aan een ouder? Want dat is volgens mij... Je drijfveer toch, dat je graag mensen inzichten geeft die je misschien zelf eerder had willen hebben.
Ja. Ja, weet je, ik heb eigenlijk maar één woord. Ja, verbinding is natuurlijk gewoon het thema van het boek.
Ja.
Maar ik val van geniet van je kind. Ik geloof dat ik het daarmee kan samenvatten.
Ja.
En dat klinkt heel raar, maar in dat genieten is ook iets... is echt met een open hart. En met liefde.
En wat is een open hart?
Een open hart is dat je helemaal, dat hij en jij zelf ook helemaal mag zijn wie die is. En ja, dat klinkt ook weer zo zweverig, dat realiseer ik me ook. Maar ja, dat je zonder oordelen of veroordelen of verwachtingen, dat je gewoon het mag laten zijn zoals het is.
Ja. En die sluit eigenlijk weer heel erg aan bij mijn nieuwsgierige ouder. Ja. Want ik denk altijd als je nieuwsgierig bent, dan wil je ontdekken. Wie is dit? Of wie ben jij? Ja. In plaats van wie moet jij zijn voor mij? Zeg maar. Dat is precies misschien dat duale wat ik altijd bedoel. Dat je vanuit liefde misschien vaak... Dat we in wie moet jij zijn terechtkomen. Terwijl eigenlijk als ouder... Tenminste, dat probeer ik met ouders altijd wel in gesprek. Om ze een beetje terug te halen naar de blik van... Hé, wie ben jij?
Ja.
Weet je? En wat heb je nodig om tot bloei te komen?
Ja.
En als je als een soort slotpleidooi iets... Nou ja, eigenlijk misschien was het net wel de wijze raad. Maar wat zou je als een soort wijze les... Hè? Want ik geloof, dat vind ik altijd leuker als mensen ouder zijn dan je zelf bent. Dan hebben ze dat pad al langer bewandeld. Dan hebben ze al meer dingen ontdekt. Dus als je vanuit jouw plek bijvoorbeeld een ouder voorneemt... die ergens rond de 30 is, die aan het begin van dat hele ouderschap staat...
Ja.
Wat zou dan je meest wijze les kunnen zijn?
Oei. Dat is wel lastig, maar wel het eerste beeld dat je me opkoopt, leer knipogen. En dat knipogen is een knipoogje naar je kind en dat is een knipoogje naar jezelf in de spiegel.
En wat betekent die knipoog?
Ja, daar moeten mensen zelf over nadenken. Ik denk dat de mensen het eigenlijk wel weten.
Okay.
En als ze het nog niet helemaal weten, dan mogen ze er een beetje over nadenken.
En anders kunnen ze natuurlijk gewoon je boek lezen.
Ze ook een boek lezen, ja.
Ja, ik ga sowieso in de voetnoot van de podcast zal ik de gegevens neerzetten waar ze je boek kunnen vinden.
Oké, lief van je, dank je.
Nou ja, ik ben fan van je boeken, dat weet je.
Ja, heel lief.
Daarom vond ik het ook heel leuk. Ja. Volgens mij heb ik alles gevraagd wat ik wilde vragen. Is er nog iets wat ik had moeten vragen wat ik niet gedaan heb?
Nee, ik denk dat ik wel genoeg heb gezegd.
Ja, ja,
weet nou, je, en de rest. Ik kan eindeloos door blijven praten over opvoeden, maar dat is goed.
Ja, nou, het is een mooi boek. Ik vind het, je noemt het zelf ook bijna wel een gids. Want hoeveel bladzijden is het? Ik weet niet eens hoeveel bladzijden het is. 136. Maar het is... het leest heel prettig, het is heel overzichtelijk. En het is, wat ik ook leuk vond van mensen om terug te krijgen, dat het ook een boek is wat heel erg geschikt is voor zowel vaders als voor moeders. Omdat heel veel opvoedboeken toch wel, misschien wel een beetje altijd door vrouwen, voor vrouwen. Maar dat vond ik heel leuk om terug te lezen, dat mensen, en mijn man pakt het ook steeds.
Ja.
Dus, bedankt voor het gesprek. En,
Ja, dankjewel. Ik vond het erg leuk. Grote eer om met jou hier in de...
Nou, eer.
Ik heb ook echt veel bewondering voor het werk wat jij doet. Want het is, mooi, we zijn mooi aanvullend.
Ja, ja, nou, absoluut. Ja, dus geheel wederzijds.
Zeker.
Nou bedankt. Dankjewel.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vandaag heb ik een gast en haar naam is Els Brakman. Els heeft een prachtig boek geschreven en dit boek heet Mijn kind en ik, opgroeien in verbinding. En dit boek heeft ze geschreven voor ouders die hun kind in liefde, vrijheid en gelijkwaardigheid willen laten opgroeien in een gezonde, veilige en warme omgeving. Het boek geeft antwoord op vragen als, wat heeft je kind van jou nodig? En wat heb je zelf nodig op momenten dat het niet zo lekker loopt tussen jou en je kind? Hoe blijft de relatie met je ex-partner of partner gezond en steunend? En het geeft inzichten en inspiratie waarmee je deze vragen vanuit een verbondenheid leert te benaderen. Met als ultieme doel dat je in staat bent om een vrolijke, ontspannen tijd met je kinderen te creëren en zo mogelijk ook met de medeopvoeder. Nou, reden genoeg om met Els in gesprek te gaan en ik wens je veel luisterplezier bij deze aflevering nummer 12. Bedankt weer voor het luisteren naar een aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Nou, deel hem dan vooral met andere mensen of in je socials. En je zou me enorm helpen om mijn podcast meer bekendheid te geven door hem te beoordelen in de app waar je nu me luistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.